Broers en zussen, willen samen het woord van God openen bij de brief van Jacobus. We zijn bezig met een reeks over de brief van Jacobus. We zijn inmiddels gekomen in de 11e overdenking. In een gedeelte waarvan Christophe zou zeggen, het is klamme handjes tijd. Het is een van die passages dat je zeker niet uit jezelf gaat kiezen als je ergens moet met het woord van God gaan spreken. Het is niet een gedeelte dat je echt mee populair gaat maken, veronderstel ik. Maar het is wel Gods woord en ik heb ondertussen geleerd dat die gedeelten die vaak het minst populair zijn, belangrijke gedeelten zijn om Gods wegen en gedachten te leren kennen. Vandaar bij deze, schiet niet op de piano man, het is Gods woord. Willen we samen lezen Jacobus hoofdstuk 3, ik wil hernemen vanaf vers 13, bij het gedeelte waar we de vorige maal over nagedacht hebben. Weet je nog, de wijsheid die van boven is. Ik wil daar hernemen, 3 vers 13 tot 4 vers 12. Dit zegt Gods woord. Wie is wijs en verstandig onder u? Die moet door een goede levenswandel zijn daden tonen in de nederigheid die van de wijsheid uitgaat. Maar als u bittere jaloersheid en egoïstische ambitie in uw hart hebt, roem en lieg dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch. Want waar jaloersheid en egoïstische ambitie is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid die van boven is, is allereerst rein. Vervolgens vredelievend, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onverdeeld, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten. Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan, uw hartstochten die in uw leden strijd voeren? U beheert en hebt niet, dus moordt u, en u bent jaloers en kunt niet verkrijgen, dus twist u en voert oorlog. U hebt niet, omdat u niet bidt. U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het aan uw hartstochten uit te geven. Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Daarom, wie dus wenst een vriend van de wereld te zijn, die stelt zich op als een vijand van God. Of meent u dat de schrift te vergeef spreekt? Begeert de geest die in ons woont met afgunst? Gij geeft echter grotere genade. Daarom zegt hij, God weerstaat hoogmoedige manieren en geeft hij genade. Daarom, onderwerp u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Wees ellendig treurt en weent, laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders en zusters, belaster elkaar niet. Wie tegen een broeder of zuster spreekt, of zijn broeder of zuster oordeelt, spreekt tegen de wet en oordeelt de wet. Als u achter de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar zit u erover te oordelen. Eén is de wetgever en rechter, hij die u kan behouden en verderven. Maar wie bent u, dat u uw naaste oordeelt? Zover het lezen van Gods woord. Ik heb er bewust dus voor gekozen om het gedeelte dat we 14 dagen terug overdacht hebben erbij te lezen, want zoals u wellicht merkt, vloeit wat volgt hier in hoofdstuk 4 op een natuurlijke wijze uit wat vooraf ging. We hebben gezien in hoofdstuk 3, vers 14 tot 16, dat Jacobus daar zojuist gewezen had op de kwade effecten van een zelfzuchtige focus. Bittere jaloersheid en egoïstische ambitie, die getuigen niet van de nederigheid die van de wijsheid uitgaat. En in hoofdstuk 4 had hij zijn vinger leggen op een ernstig probleem dat verhindert dat de vrucht van de wijsheid die van boven is, zichtbaar kan worden. 4 vers 1. Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan, uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren? Vrienden, het gaat hier dus niet om een zeldzaam, maar een herhaaldelijk probleem onder hen, die naar het voorbeeld van de Heer Jezus vredestichters horen te zijn. Meerdere kerkgemeenschappen hadden kennelijk toegelaten dat de huidige wereld hen bevlekt had met ongeestelijke aardse beweegredenen, waardoor dat een onderlinge samenhorigheid verdeeld werd De wedijver en geruzie. Zodat ze schijnbaar meer toegewijd waren aan de huidige wereld dan aan de God die hen verwekt had. Want de manier waarop ze naar elkaar kijken, over en onder elkaar spreken, bewijst geen vrucht van de nederigheid die van de wijsheid uitgaat te zien. Geen mildheid, geen verdraagzaamheid. Maar jaloersheid, vijandigheid, dat is de brandstof van een oordelende, lasterende houding ten aanzien van hen die eveneens naar Gods gelijkenis geschapen zijn. Een gezindheid dus die regelrecht ingaat tegen Gods wet, die laster en een vals oordeel als karaktermoord beschouwt, wat dus volkomen in strijd is met de koninklijke wet, het liefdegebod tot God en de naaste. Vandaar dat de weg die Jacobus hier toont om uit dat dodelijke moeras te raken een drastische remedie vereist. We hebben het gelezen men dient zich te vernederen voor God en de onvreedzame strijd en twistzucht af te zweren. Om zo in plaats van vrienden van de wereld, vrienden van God te worden. Ja, als er onder elkaar er geen vrede gevonden wordt, hoe kan er dan vrede met God zijn? En om die reden moet het bewijs van oprechte bekering gezien worden in de wijze waarop men met en over elkaar gaat spreken. Dat is zo ongeveer de kernboodschap van dat gedeelte, die trouwens ook de buik vormt van deze brief. En een belangrijk thema aansnijdt, dat eigenlijk de rode draad is doorheen deze brief. Voor mezelf ben ik er eigenlijk van overtuigd geraakt dat problemen dat Jacobus hier de vinger op legt, dat het dichter bij huis is dan gedacht. Vooral omdat wij, zoals ik al vaker heb opgemerkt hier, ons bevinden in een maatschappij waar dat een mentaliteit heerst, dat voldoening zoeken voor onze natuurlijke verlangens volkomen gerechtvaardigd en goed is. En herinnert u hoe dat Jacobus in het eerste hoofdstuk gewaarschuwd had om ze te behoeden om meegesleept en verlokt te worden door eigen begeertes en verlangens. En hij heeft ons in dat verband ook al gewezen dat er enorme, veelbetekenende verschillen zijn tussen de waarden die de huidige wereld erop nahoudt en het leven dat geleefd wordt naar de waarden van Gods koninkrijk. Ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Niemand kan aan de eisen van beide werelden voldoen. En het zijn de zelfzuchtige verlangens die men verkiest na te jagen in plaats van ze te leren beheersen, die binnen de gemeenschap van de gelovigen de aanleiding vormen tot onrust en wanorde. In vers 2 lezen we, u begeert en hebt niet, dus moordt u, en u bent jaloers en kunt niet verkrijgen, dus twist u en voert oorlog. Van Jacobus is het duidelijk dat die openlijke conflicten binnen de gemeenschap een weerspiegeling zijn van een aanhoudende innerlijke strijd. Een innerlijke strijd die getuigt van dubbelhartigheid. Dat wordt nog duidelijker in de remedie die hij voorhoudt in vers 8. Reinigt de handen zondaars en zuivert de harten dubbelhartigen. Zie je? Een innerlijke strijd omdat men voortdurend op de web zit om te kiezen tussen eigen wil of Gods wil. Gedurig aarzelt tussen controle zoeken door het heft in eigen handen te nemen of te kiezen om afhankelijk te zijn door geloofsvertrouwen in God. Een innerlijke strijd die steeds te herleiden is, twijfels rond Gods karakter en zijn goede intenties. Ja, zal de Heere God mijn verlangens en mijn belangen zoals ik die zie wel behartigen? Ik denk dat dat voor niemand vreemd is. Maar broeder en zusters, zelfzucht en geloofsvertrouwen, die kunnen niet samengaan. Men kan geen twee heren dienen. En wanneer dat wij het middelpunt van onze verering vormen en God alleen betekenis heeft waarin dat hij voor ons nuttig kan zijn, dan gaan wij op dezelfde wijze met zijn beelddragers omgaan. Wanneer dat God alleen maar waardevol is, wanneer dat hij bruikbaar is, en dus miskend en mishandeld wordt, dan gaan we evenzeer onze medebroeders en zusters ook op dezelfde wijze behandelen. Dat is nu de realiteit die eenmaal eigen is aan het feit dat wij beelddragers zijn. Herinner u? In de vorige boodschap, wij worden wat wij vereren. En een vervormd en een vertekend godsbeeld dat leidt tot karaktergestoord gedrag en onberekenbare wegen. Of zoals vaker gezegd, slechte theologie brengt slechte praktijk voort. U beheert en hebt niet, dus moordt u en u bent jaloers en kunt niet verkrijgen, dus twist u en voert u oorlog. Jaloersheid of afgunst vloeit vaak voort uit bittere onvrede. Wanneer verlangens, wanneer men meent dat echt recht op te hebben, maar die had die onverzadigd blijven, men ongelukkig en teleurgesteld is. Dat is een toestand, vrienden, wanneer dat er daar geen keer in komt, die destructief is en uiteindelijk dodelijk is. Verschiet je van mijn woorden, zijn toch trouwens genoeg voorbeelden van in de schrift, he? Laten we maar beginnen bij Kain en Abel. Wat dacht je van David en Saul? Maar wat dacht je van de Heer Jezus en de overheden in Jeruzalem, die hem toch ook overgeleverd hebben uit afgunst? Maar Jacobus in krachtige beeld sprak hier van strijd, oorlog en moord. Dat roept bij ons wellicht een beeld op van wapengekletter, waardoor dat we amper er ons iets kunnen bij voorstellen wat Jacobus nu precies bedoelt. Moeten we ons hier een geloofsgemeenschap voorstellen die al vechtend over straat rolt? En toen ik daar zo voor mezelf tijdens mijn voorbereiding over nadacht, kwam mij een vorm van oorlog voor de aandacht die onder christenen niet meteen onderkend wordt, denk ik. Omdat er, schijnbaar, vrede en verdraagzaamheid heerst door het uitblijven van rechtstreekse confrontaties en openlijke conflicten. Niettegenstaande dat men eerder op gespannen voet leeft en dat er vooral gepraat wordt in de wandelgangen. Dat is een toestand die al langer in de wereld bekend is en die men meer dan 500 jaar geleden een koude oorlog is gaan noemen. Kijk dat, de koude oorlog? Dat is ooit door iemand omschreven als een ongemakkelijke, gewapende vrede. Want de wapens blijven inderdaad koud en er is geen direct conflict. Maar in de media wordt er een propagandastrijd gevoerd om de tegenpartij in een kwaad daglicht te stellen. Door onwaarheden en valse getuigenissen te verspreiden. Dat is ook niet onbekend. In het conflict in Oekraïne, by the way. De ander moet ontmenselijkt en als minderwaardig gezien worden. Dat is het hele opzet. En dat is zo geloof ik persoonlijk het klimaat waardoor wat hier door Jacobus nader beschreven en veroordeeld wordt in vers 11. Broeder en zusters, belast het elkaar niet. Wie tegen een broeder of zuster spreekt of zijn broeder of zuster oordeelt, spreekt tegen de wet en oordeelt de wet. Het klimaat van een koude oorlog in de kerk. Maar dat er in de wandelgangen de strijd met woorden gevoerd wordt. Ja, hij moet meer worden en ik moet minder worden, dat is niet echt een populair motto onder gelovigen als het erop aankomt. Neem nu wanneer dat anderen, ondanks wat dat wij doen, meer respect krijgen dan wij. Dan is uit afgunst dat jaloersheid een karaktermoord snel gepleegd. He? Ik heb het al vaker meegemaakt dat er terecht een positieve opmerking gegeven wordt over een positieve ontwikkeling bij een broer of zus. En wanneer dat onder enkelen gedeeld wordt, dat er een van de omstanders zich meteen geroepen voelt om dat de nek om te draaien. Door al dan niet terecht op negatieve zaken te gaan wijzen, om de anderen doelbewust onder de zoden te stoppen. Want een ander moet minder worden, nee, hij moet negatief bekeken worden. Broeder en zuster, dat is karaktermoord plegen. Dat is karaktermoord plegen. Het is erg, he, wanneer men het gewoon niet kan hebben dat er een goed woord over de ander gesproken wordt. En dat men meteen moet reageren om de ander in een kwaad daglicht te stellen en de grond in te boren. En zeker als het dan nog eens gaat over iemand die je nauw aan het hart zou moeten liggen, die dicht bij u staat, zoals uw levenspartner bijvoorbeeld. Wat drijft iemand om dat te doen? Wel, sorry dat ik moet zeggen, maar dat getuigt van afgunst en zelfzucht van het ziekste soort, dat een vriendschap, een huwelijk, een familie en uiteindelijk een volledige gemeenschap kan verontreinigen en bederven. Probleem is, vrienden, dat jaloersheid en afgunst vaak niet gezien wordt voor wat dat werkelijk is. Jacobus die kiest er niet Zonder reden voor schokkend taalgebruik. Kom aan, u beheert en hebt niet, dus moordt u. Maar u bent jaloers en kunt niet verkringen, dus twist u en voert oorlog. Toch best heftig. Maar hij herhaalt hier, op zijn manier, gewoon het onderwijs van de gerezen in de bergrede. Wanneer de gerezen daar zegt, dat wie haat koestert, moord begaat in zijn hart. Afgunst en jaloersheid bewijzen dat men afkeer, vijandschap, haat in het hart koestert. En weet je, een van de redenen waarom dat zelden nog onderkend wordt, dat is omdat in de kerk van vandaag, evenals in de huidige maatschappij, er geen onderscheid gemaakt wordt tussen tolerantie en aanvaarding. Woorden die men samen met verdraagzaamheid wisselend gebruikt, onder de politici en in de media, als bijvoorbeeld gaat om de aanslepende kwestie van de vluchtelingen en de vreemdelingenproblematiek. En toch, mensen, is er een fundamenteel verschil tussen tolerantie en aanvaarding. In een geloofsgemeenschap moet je de anderen, zelfs al in een hekel aan, moet je hem wel tolereren, hè? Omdat er geen andere keuze is. We kunnen niet anders als we geen probleem willen krijgen met de Heer Jezus, die voor een ieder zijn leven gaf. Tolereren. Maar tolerantie is passief in mensen. Dat is een berustende houding dat je aanneemt, vooral uit onmacht, omdat je de ander toch niet kan veranderen. Maar, ondanks dat, kan je de ander dat je niet moet hebben, kan je toch besluiten om de onderlinge vrede te bewaren. En onwaarschijnlijk is er geen vuiltje aan de lucht, hè? Onwaarschijnlijk is er geen vuiltje aan de lucht. Want je kan perfect de ander tolereren, zonder hem of haar te aanvaarden. En hier is het grote verschil. Je kan een ander niet aanvaarden, zonder hem of haar te tolereren. Je kan perfect de ander tolereren, zonder hem of haar te aanvaarden. Wat wil ik naartoe, vrienden? Aanvaarding, dat gaat veel verder dan tolerantie. De ander aanvaarden is een bewuste keuze om de ander lief te hebben, zoals hij of zij is, zonder hem of haar te willen veranderen. En men kan de ander niet aanvaarden zonder hem of haar in liefde te verdragen. Heel mijn punt is hier, om iemand te tolereren, hoef je jezelf niet te veranderen, hè? Maar om de ander in oprechtheid te aanvaarden, kan je niet anders dan veranderen. Want dan ga je welkom af moeten maken, niet met uw afkeer, met uw vijandigheid en uw haat die in uw hart aanwezig is. Het is dan ook eens goed om ons eens ernstig af te vragen wat dat onze onderlinge relaties uitstralen, mensen, op elk niveau. Ik ga het niet allemaal doorlopen. Je kunt dat voor jezelf doen, maar de test is simpel, hè. Als je voortdurend je beklag doet en negatief zit over je levenspartner, wat wijst dat op in je huwelijk? Op tolerantie of op aanvaarding? En wat laat ons gemeenschapsleven hier zien in de vuurtoren? Tolerantie of aanvaarding? Ondertussen ga je toch wel realiseren, denk ik, dat om ware vredestichters te zijn, waar we de vorige keer over nagedacht hebben, dat aanvaarding de must is. Hé. Met tolerantie ga je er niet komen, hé. Nu in ieder geval, om tot de tekst in vers 2 terug te komen, is twist en oorlog niet de manier om voldoening te vinden voor uw eigen verlangens. En er zijn trouwens nog goede redenen, zegt Jacobus, waarom dat verlangens vaak onvervuld blijven. U hebt niet, omdat u niet bidt. U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het aan uw hartstochten uit te geven. Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Daarom, wie dus wenst een vriend van de wereld te zijn, die stelt zich op als een vijand van God. Toen ik er zo over nadacht, geloof ik dat Jacobus op een punt gekomen is dat hij de noodzaak inziet om het onderwijs van de Heer Jezus aangaande het gebed toch een beetje nader toe te lichten. Want, zoals jullie alle weten, in de bergrede gaf de Heer Jezus een onvoorwaardelijke belofte dat het gebed verhoord zou worden. In Matteüs 7, vers 7 tot 11. Ik zal het u voorlezen. Dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want ieder die bid ontvangt en die zoekt, vindt en die klopt, zal worden opengedaan. Of welke mens is er onder u, aan wie zijn zoon om een brood zal vragen, zal hij hem soms een steen geven? Of ook om een vis vragen, zal hij hem soms een slang geven? Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die erom bidden? Zie je? Een onvoorwaardelijke belofte dat gebed verhoord zal worden. En inderdaad, het punt is dat zowel toen als nu vele gelovigen niet ervaren wat de Heer Jezus hier stellen belooft. En twijfelen aan het karakter van de Vader en zijn bereidwilligheid om te geven wat de Heer Jezus hier toch bijzonder in de kijker plaatst in die passage. En Jacobus wil een woordje nader uitleg geven. Maar Jacobus stelt dat ontvangen niet automatisch of op magische wijze gaat volgen op bidden als je niet goed bidt. Ik wil dat hier toch wel onderstrepen. Want het eerste wat Jacobus op wijst, u hebt niet omdat u niet bidt. Dat bedoelt hij volgens mij niet mee te zeggen. Dat zijn publiek helemaal niet bidt en dus niet kan ontvangen. Maar niet echt bidt. Met andere woorden. Als je me vraagt aan de Vader, omdat dat nu eenmaal zo hoort, dat je moet vragen als gelovige, maar niet vanuit een diep geloofsvertrouwen in de goedheid van de Vader, nou, dan bid je niet in vertrouwen, die mensen, en bid je niet echt, want dan neem je de Vader niet ernstig. En dan kunnen we ook niet verwachten dat de Vader onze gebeden gaat ernstig nemen, denk ik. En ten tweede, wanneer de Jacobus zegt, u bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, dan doelt hij op het feit dat men met verkeerde intenties bidt. En niet meteen om de verkeerde zaken, zoals zo vaak gedacht wordt. Maar je kan ook voor goede zaken bidden, niet met verkeerde intenties. Jacobus doelt hier op verkeerde motieven. Uit egoïsme, zelfzucht, ten behoeve van eigenbelang. Ja, een eigen bestaan dat men wil opbouwen en bestendig zien voor het leven. Uw eigen koninkrijk. En daarom opent de Heer Jezus zijn modelgebed ook met de woorden, Vader, mogen uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, zoals dat Jalle weet. Wat eigenlijk het kader schetst waarop onze gebeden vooral dienen gefocust te zijn. Jacobus die doelt hier op de motivatie en soort gebed dat gericht is op al die zaken waar de mensen in de huidige wereld ook begeerig naar op zoek zijn. En waar dat beleidende gelovigen naar op zoek zijn, indien dat een leven niet geleefd wordt in teken van Gods Koninkrijk. Hij heeft het hierover gebeden die nooit belangeloos zijn, maar altijd gericht zijn op eigen wensen en verlangens. Of anders gezegd, bidden beschouwen als een manier om je eigen lot te beheersen, en uw eigen zaakjes onder controle te krijgen. U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het aan uw hartstochten uit te geven. Wat Jacobus hier veroordeelt, mensen in zijn gebed dat een zelfgerichte, wereldse levensstijl voor ogen heeft. Dat is de levensstijl die vandaag voorgehouden wordt als een ideaalbeeld en getaleerd wordt op de sociale media. Waar iedereen zo graag pronkt met zijn coole, hippe looks, zijn materiële spullen, zijn leuk gezinnetje en zijn onbezorgd en gelukkig leven. En hoe belangrijk dat dat geworden is, ook voor vele christenen, dat laat hun profielfoto op de sociale media, die om de haverklap verandert, al meteen zien, hè. Men laat zich graag letterlijk en figuurlijk van zijn beste kant zien, hè? Maar naar de norm van de wereld wel te verstaan. En Jacobus, die heeft daar geen goed woord voor over, hè? Ik weet niet wat je zin hebt, maar je schakelt hier meteen over in profeetmodus, hè? Profeetmodus, vers 4, overspelen. Weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Daarom, wie dus wenst een vriend van de wereld te zijn, die stelt zich op als een vijand van God. Wanneer men op zoek is om de hullegever, onze Vader, te manipuleren als een soort automaat met slechts één doel voor ogen, zelfverheerlijking, wat dat maar etaleert op Facebook, dan is dat een vorm van afgoderij die aantoont dat men afgeleid is en ontrouw is geworden. Men daarvoor gedankt vanmorgen, we zijn ingebracht in een verbondsrelatie met de Heer Jezus. Het nieuwe verbond, dat geldt voor een huwelijk in mensen. En dus evenzeer als een huwelijk verbroken kan worden, wanneer de liefde en de toewijding die aan de Heer Jezus alleen toekomt, aan de wereld met zijn begeerten en verlangens geschonken wordt. En dat is wat de profeten van ouds en ook Jacobus op een beledigende manier brandmerken als overspel plegen. Overspelen dat zijn mensen die wel beweren te leven voor de Heer Jezus, maar dagelijks het gedrag en de waarden van de buitenstaanders overnemen. Dat zijn mensen die wensen en traint nog ook een vriend van de wereld te zijn. Ik zeg het bewust zo, het is hun wens. Want het is niet de wereld die aan hen een is. Nee, het is hun hart die naar de wereld uitgaat. Vriend van de wereld. Ik weet niet of hij dat weet, maar dat is al een unieke uitdrukking die alleen bij Jacobus te vinden is. En toch is het wel belangrijk om daar toch eens goed zicht op te krijgen. We zien in het feit dat Jacobus nadrukkelijk stelt dat men door dit te wensen zich opstelt als een vijand van God. Hallo? En dat geeft alles te maken, vrienden, met de rijkwijde van het woord vriendschap en waar de uitdrukking de wereld precies voor staat. In de dagen van Jacobus betekende vriendschap toch net iets anders dan in onze dagen. In onze westerse wereld, vriendschap, dat geeft nog weinig om te leven. Hè? Trouwens, het woord vriend, dat wordt voor Jan en allemaal gebruikt. Heb je dat van vandaag? Maar in de oudheid was vriendschap een band die voor het leven gesloten werd. Een band voor het leven tussen mensen met gedeelde waarden en gedeelde trouw. Geestverwanten zou je ze kunnen noemen. Vriendschap, dat draaide vooral om één woord. Absolute toewijding. Maar kon dus geen vriend van iedereen zijn, hè? Want dat zou betekenen dat je niet kan kiezen, hè? Dat je vriend van iedereen wil zijn. En dat bewijs je dat je dubbelhartig iemand bent die onbetrouwbaar is als je niet kan kiezen. En met de wereld bedoelt Jacobus hier niet de schepping. En bedoelt hij ook niet de maatschappij als menselijke samenleving. Maar bedoelt hij een waardesysteem dat geen rekening houdt met Gods bestaan. Een systeem van waarden en betekenis die God volledig buiten beschouwing laat en vijandig staat tegenover elke aanspraak van God. Want in dat waardestelsel geeft God geen recht op aanspraak en heeft de mens het volledige beschikkingsrecht over zijn leven. Ik doe met mijn leven wat ik wil. Dus een vriend van de wereld zijn, dat betekent dat hoe men de werkelijkheid ziet en de manier waarop men bepaalt wat dan nu echt waarde heeft, dat men dat volledig deelt met de wereld. En dus één van geest is met de wereld. Een vriend van de wereld vereenzelvigt zich met het waardesysteem van de wereld, vindt daarin zijn identiteit en gaat zichzelf en de ander aan dat waardestelsel gaan afmeten. Nee? Of de ander meer of minder is dan ik. En gezien dat men niet gelooft dat alles op aarde hier als een geschenk van God komt, die goede gaven van onze Vader, ja, ziet men de wereld als een gesloten systeem. Een wereld waar dan mijn identiteit, wie dat ik ben, bepaald wordt door wat dat ik heb. En kan ik alleen maar meer worden als ik meer heb? En heeft een ander meer dan ik? Nou, dan wordt die ander wel een bedreiging, hè? Want je maakt me minder. En dat maakt me jaloers. Afgunstig, vijandig, wat dat uiteindelijk leidt tot moord. Maar kan ik maar meer zijn als ik die een ander elimineer, he? Als ik hem de nek omdraai. En ik zeg het bewust zo, omdat je zult herinnerd worden aan mijn eerder gemaakte opmerking. Hij moet meer en ik moet minder worden, dat dat geen populair motto is onder gelovigen als er op aankomt. En dat uiteindelijk, wanneer dan een ander meer respect krijgt dan wij, dan is uit jaloersheid en afgunst een karaktermoord zo snel gepleegd, mensen. Dus denk, wanneer we er zo'n beetje dieper over nadenken, dat er wel duidelijker wordt waarom dat iemand die wenst een vriend van de wereld te zijn, dat hij zich daardoor opstelt als een vijand van God. Ik denk dat ik er ondertussen geen tekening moet bij maken. Maar, en dan wil ik eindigen, het maakt ook duidelijker waarom de Abraham door geloof een vriend van God werd genoemd, zoals jullie allen weten. En waarom werd hij een vriend van God genoemd? Wel, omdat hij accepteerde hoe dat de Heere God de dingen zag en dat hij daar naar handelde. Uit het moment bij stilstaat, indien dat Abraham naar de normen van de wereld was gaan zien datgene dat God van hem vroeg om zijn veelgeliefde zoon te offeren, naar de norm van de wereld is dat volkomen zinloos in mensen. Had hij dat beoordeeld volgens de maatstaf van de wereld, dan had hij Gods oproep om zijn zoon en gehoorzaamheid te offeren meteen verworpen. Maar Abraham gehoorzaamde. Hij betoonde zich een vriend van God. En waarom? Omdat zijn geloofsvertrouwen hem deed handelen volgens een maatstaf die de wereld niet ziet als een gesloten systeem, maar als een systeem dat openstaat voor de betekenis die Gods woord eraan geeft. Dat is de reden. Broeders en zusters, of dat we een vriend van de wereld of een vriend van God willen zijn, dat wordt volledig bepaald door het waardesysteem waar wij ons mee vereenzelvigen en aan handelen. En geloofsvertrouwen in de Heer Jezus, dat betekent dat je accepteert hoe dat de Heer Jezus en de Vader de dingen ziet. En dat is kort samengevat het waardesysteem van het Koninkrijk van God. En daarnaar leren handelen. En dat is de smalle weg waarop dat de Heer Jezus ons is voorgegaan. De enige weg, mensen, die tot het ware leven leidt. Amen.